Gemeente, als de apostel Paulus de gemeente van Efeze opwekt tot navolging van Christus, dan doet hij dat niet met de zweep. En dan gebruikt hij geen harde woorden, maar dan wijst hij ze op de liefde van God in Christus. Want ik lees in vers 1, zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandel in de liefde gelijke wijze ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een slachtoffer, een offer aan de goden, tot een welriekende ruik. Als de liefde het niet doet, dan gebeurt het ook niet. Want zonder de liefde is het niets. Al zou ik het geloof hebben dat ik bergen zou kunnen verzetten en de liefde is er niet in, dan betekent het niets, totaal niets, heel veel kabaal. Een luidende schel, een helklinkend cymbaal. Maar zonder de liefde gaat het niet. De liefde is ook de vervulling van de wet, leert ons de apostel Johannes. Wandel in de liefde, gelijk ook Christus ons lief gehad heeft. Zo moet het dus zijn. Als we toch werkelijk weten wat of het hem gekost heeft om ons los te maken uit banden van de dood, om ons te verlossen uit de wrede heerschappij van de vorst der duisternis en de zonde, dan leren we toch ook wandelen in de liefde. En wandelen in de liefde, dat betekent toch concreet dicht bij de Here leven. Dat betekent een biddend leven praktiseren. Dicht bij het woord. Dat wil zeggen, naar Gods geboden leven. Duidelijke keuzes maken. En dus afstand nemen van alles wat God verbiedt en wat niet bij de Here hoort. Ik denk bijvoorbeeld aan Johannes 14 vers 15, waar we de zaligmaker horen zeggen, indien gij mij lief hebt, zo bewaar mijn geboden. Het kan toch zo niet zijn dat we zeggen dat we de Here lief hebben en tegelijk in het schema van de wereld gaan. De Heer Jezus heeft toch gezegd dat hij wel in de wereld is, maar niet van de wereld. En dat ook geldt voor allen die hem van de Vader gegeven zijn. Die zijn naam hebben leren beleiden. Die zijn wel in de wereld, maar die zijn niet van de wereld. Gemeente, dat klinkt toch ook vrij logisch, zou ik bijna zeggen. Want wie de naam van Jezus noemt, staat af van ongerechtigheid. Bij geloof hoort toch ook bekering. En toch de praktijk is helaas vaak anders. En Paulus vindt het blijkbaar nodig om de gemeente van Efeze te vermanen. Hij waarschuwt ze namelijk in vers 3 voor hoererij, allerlei onreinheid en gierigheid. En hij zegt erbij, laat het onder u niet genoemd worden. Met andere woorden, we moeten er eigenlijk niet eens over willen praten. We moeten daar een hartgrondige afkeer van hebben. We moeten ons er ver vandaan houden. Hoererij, maar ook allerlei onreinheid. Het is alsof Paulus een accolade maakt en daar alles onder betrekt wat ook maar te maken heeft met onreinheid. Hou je erbij vandaan. Kom niet te dicht bij die heidense tempels daar in Efeze. Bewaak je grenzen en ga er niet overheen. Een belangrijke les ook voor vandaag. Want we leven in een open samenleving waarin het ene taboe na het andere taboe sneuvelt. En als God niet bestaat, dan is alles geoorloofd. De autonome mens maakt zelf uit wat hij of zij vindt. En Paulus legt uit precies wat hij bedoelt in vers 4 door aan te vullen: nog oneerbaarheid, zot geklap, dwaze praat, gekkernij, moppetappen die niet kunnen. Bijvoorbeeld, gekkernij. Welke niet betalen? Want Paulus is zich er wel van bewust, al is het dan niet in directe zin sprake van hoererij en overspel. Misschien zeggen we vanmorgen, nou dat valt hier op zich ook nog wel mee. Je hoort het wel eens een keer. En dat is natuurlijk niet goed. Maar Paulus die gaat iets verder. Hij zegt, al is het dan niet in directe zin sprake van overspel, we moeten uit de buurt blijven. Dus dat betekent ook geen programma's kijken of luisteren waarin het aan de orde van de dag is. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Wat voor films kijk je? Waar verlekker je je aan? Nou ja, een film is toch niet interessant als er geen erotiek in voorkomt. En geweld. Kan niet gek genoeg. Anders vallen de kijkcijfers tegen. Hoe vul je je vrije tijd? Wat vinden we de moeite waard? Waar strekt zich al onze lust en liefde heen? Om de Heere te dienen of om de wereld in te ademen? Nou, wat zijn de gespreksonderwerpen onder ons? We hebben de feestdagen weer achter ons liggen. Waar ging het over? Toen we als familie bij elkaar waren. Wat waren de favoriete gespreksonderwerpen? Hoe hebben we die tijd met elkaar doorgebracht? Want u moet weten, Paulus had een goede band met de broeders van Efeze. Hij heeft daar ook langere tijd gewerkt en gewoond. En er was een goede band ontstaan, dus ongetwijfeld kwam hij ook bij hen over de vloer. En werd hij ook uitgenodigd. Als er partijtjes waren, feestjes, bijvoorbeeld een bruiloft, noem maar op. Hoe dan ook, hij kwam daar. Want als hij afscheid van ze moest nemen, dan ging dat nog niet zo gemakkelijk. Maar als hij daar was, dan werd hij er niet altijd blij van. Integendeel, hij maakt zich zorgen. Want waar zijn ze nog vol van? En gemeente, wanneer vinden wij het echt gezellig worden? Waar zijn wij vol van? Als er genoeg te drinken is, zodat we een beetje losser worden. En misschien wat schunnige praat erbij. Dan zegt Paulus dat we dan heel goed moeten weten. Zo ver gaat hij in dit hoofdstuk. Dat we dan heel goed moeten weten dat mensen die daaraan meedoen, dat ze geen deel hebben in het koninkrijk van Christus en van God. Dat is diezelfde Paulus die zo scherp geformuleerd heeft in Romeinen 4 bijvoorbeeld, dat de mens alleen gerechtvaardigd wordt door het geloof en niet uit de werkende wet. Dan mag niets van ons meedoen. Om rechtvaardig te worden voor God is het geloof in Christus voldoende. En diezelfde Paulus zegt hier, denk erom. Als je met de wereld meehorst, als je vermaakt ligt in dat wat God verboden heeft, dan heb je geen deel in het koninkrijk van Christus en van God. Diezelfde Paulus die leert ons dus ook nadrukkelijk dat wanneer dat geloof geen consequenties heeft voor onze levenswandel, dat geloof ons dus niet zalig kan maken. Dan is dat een dood geloof. Paulus maakt zich blijkbaar zorgen over een gemeente die hem zeer lief was. Hij vertrouwt het niet. Het klimaat. De sfeer. Het gaat weer zo gevaarlijk veel op vroeger lijken. Weten ze nog wel waar ze vandaan komen? Ze gaan gelukkig nog wel naar de kerk. Daar zal hij dan niks van zeggen. Maar hij mist iets. Hij mist de liefde tot God. Wat we ook wel noemen de vrezen des Heren. Hoe kan dat? Hij heeft deze brief toch geschreven aan heiligen die te Efeze zijn. Aan de gelovigen in Christus Jezus. En als ze Christus aangedaan hebben, dan hebben ze daarmee toch ook de oude mens uitgedaan met haar verdorvenheden. En dan moet die oude mens toch iedere dag gekruisigd worden met haar begeerlijkheden. Die oude mens die moet toch sterven, opdat het werk van God steeds meer gaat schitteren in ons leven. En zullen ze zich dan nu weer bezoedelen met dat waar Christus ze van verlost heeft? Dat kan toch niet? Paulus herinnert de gemeente van Efeze aan haar eertijds. Zo waren jullie vroeger. Net als alle anderen. Dood. Door de zonden en de misdaden. Vroeger hebben jullie gewandeld naar de eeuw van deze wereld. Naar de overste van de macht der lucht. Van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Toen waren jullie voor God dood. Zonder God in de wereld. Vreemdelingen van de verbonden der belofte. Geen hoop hebbende. Zo was het toen. Toen jullie nog kwamen in de tempel van Diana. Want wat is een mens zonder God en buiten Christus? De bekende opwekkingsprediker George Whitefield heeft eens gezegd dat een mens zonder God een half beest en een halve duivel is. Hij kreeg een storm van kritiek over zich heen. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Maar de bekende Spurgeon schrijft dat Whitefield nooit dichter bij de waarheid is geweest dan toen hij dat zei. Alleen, zegt hij, zou ik de dieren wel mijn excuses willen maken, want een dier kan niet zo slecht zijn als een mens. Je hoeft nadenken, wie zijn wij? Buiten God en buiten Christus liggen we op één hoop. Met heel de wereld gaat al je eigen dunk en vroomheid en rechtzinnigheid. En zijn we voor God verdorven. Want God kijkt niet alleen een beetje naar de buitenkant. Dat kan allemaal zo netjes lijken. Maar God is een oordelende der gedachten. Der overleggingen van het hart. God die weet wat hier diep achter mijn ogen wat zich daar afspeelt. In mijn binnenste. Dat weet God. Dat weten jullie toch. Jullie waren toch duisternis, schrijft hij in vers 8. Jullie waren duisternis. Jullie deden niet alleen mee. Als het ging om de werken van de duisternis. Maar jullie waren duisternis. Jullie waren zonde. Een en al duisternis. Op onze voordeur stond familie duisternis. Zo was het vroeger. En toen is er toch een groot wonder gebeurd. Toen is toch het licht over jullie leven opgegaan. En nu hebben jullie toch een andere naam gekregen. Familie van het licht. Want als Christus over ons ligt, dan moeten wij ook leren wandelen als kinderen van het licht. Bekering betekent toch een radicale omwenteling. Vanuit de dood naar het leven. Vanuit de duisternis naar het licht. Of is dat niet zo dan? Ja toch. Bekering betekent toch van koning veranderen. Eertijds was gij duisternis. Maar nu zijn jullie toch licht. In de Heere. En dat heeft toch invloed op alles. Op wil je doen en laten. De gesprekken zijn sindsdien toch veranderd. Adeldom verplicht zeggen we dan. Het wonen in een paleis is toch totaal niet te vergelijken met het wonen in een krot van karton en golfplaten. Geloof en bekering. En het licht heeft toch niets van doen met de duisternis. Als we aan de tafel van de grote koning mogen aanzitten, gemeente. Dan kunnen we toch niet aanzitten met de tafel van de duivelen. Want wat gemeenschap heeft Christus met Belial? Paulus schrijft in vers 7. Wees dan hun medegenoten niet. Wees dan hun medegenoten niet. Ga er niet in mee. Doe dat niet. Er moet wel een enorme kloof zijn. Tussen hen die van Christus zijn. En zij die van de wereld zijn. Want wie Christus volgt zal in de duisternis niet wandelen. Maar het licht des levens hebben. En waar dat licht is opgegaan, daar mogen we ook drinken van het water des levens. En waar we drinken van het water des levens. En waar de zon ons beschijnt. Daar is toch ook groei in het geestelijk leven. Daar verandert ons leven. Zozeer dat Gods kinderen ook te herkennen zijn. Paulus geeft ook een signalement als het gaat om Gods kinderen. Waar zijn ze dan aan te herkennen? Nou, aan de vrucht van de geest. Je leest dat van in vers 9. Want de vrucht van de geest is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Daar moet een kind van God aan te herkennen zijn. Alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Hun leven is veranderd. In het huis van de familie duisternis, ja, daar ligt de privé en de story op tafel. Wat dat vind je prachtig. Kan niet gek genoeg. De verhalen kunnen niet bizar en smeuïg genoeg. Maar in het licht, in het huis van de familie, van het licht, er ligt toch de Bijbel op tafel, neem ik aan. En dat geldt toch. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En een licht op mijn pad. Dan leven we toch volgens een ander principe, wil Paulus zeggen. Lees maar vers 10. Beproevende wat de Heere wel behagelijk is. Is dat uw leven? Is dat jouw leven? Wees nou eens eerlijk. Beproevende wat de Heere wel behagelijk is. Doe je dat 's morgens? En 's middags en 's avonds, als je met je vrienden op pad gaat, vraag je dan ook, Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Beproevende, dat is, daar moet je dus wel wat inspanning voor verrichten, dat klopt. Dat is, daar moet je onderzoek voor doen, daar moet je je Bijbel voor nemen, dan moet je in gebed gaan. Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Beproevende, onderzoekende, Heere, wat hoort nou bij u? En wat hoort helemaal niet bij u? Maar bij de vorst der duisternis. Leef je zo? Beproevende wat de Heere wel behagelijk is. Heere, wat kan uw goedkeuring wegdragen? Wat is tot eer van uw naam? En wat beslist niet? Gemeente, het is duidelijk. Paulus is bezorgd. Want wat hij signaleert, dat kan twee dingen betekenen. Twee dingen kan dat betekenen. In de eerste plaats, in het gunstigste geval, gaat het om kinderen van God, die het licht gezien hebben, maar die ingedut zijn. Die ver van het pad afgedwaald zijn. Die de eerste liefde verlaten hebben. En dus ook weinig troost genieten. Maar in het ongunstigste geval gaat het om naamchristenen. Die slechts de naam hebben dat ze leven. Maar ze zijn dood. Oftewel, het kan gaan om wijze maagden die in slaap zijn gevallen. Of het kan gaan om dwaze maagden die in slaap gevallen zijn. U kent die gelijkenis wel van die wijze en dwaze maagden. En nu wil Paulus de gemeente met bewogenheid vermanen. Hij beveelt ze ook als het ware. Hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. Waar bestraft ze veel meer. Het is niet alleen zo dat je er een afschuw van moet hebben. Maar je moet die afschuw, die afkeer ook laten blijken naar anderen toe. Je moet het ook zeggen dat je er niet mee te maken wil hebben. Hoe gemakkelijk zwijgen wij niet. Ik denk altijd aan die moslim die tegen me zei, christenen zijn laf. Maar ze denken heel veel, maar ze zeggen niks. Heb er een afkeer van. Bestraf de onvruchtbare werkende duisternis. Paulus ziet de gevaar. En op enig moment lijkt Paulus wel een Elia. Op enig moment lijkt Paulus hier in dit gedeelte wel een Jesaja. Of een Jeremia. Hij lijkt heel veel in onze teksten op een oud-testamentische profeet, dacht ik bij mezelf. Hij neemt als het ware de positie van een oud-testamentische profeet aan, die tussen God en het volk instonden en die het volk op hun zonde moesten wijzen om ze terug te roepen tot bekering. En zo lijkt het ook in onze tekst. Als Paulus uitroept, daarom zegt hij. Wie is die hij? Jongens, wie is die hij? Daarom zegt hij. Ja, dat is natuurlijk God. God zegt. Het is alsof hij op profetische wijze zegt, voorwaar, zegt de Heere. Zo is het in onze tekst. Dat deden de profeten voornamelijk. Hè? Paulus doet het hier ook. Voorwaar, amen, zegt de Heere. Daarom zegt hij. En dan volgt er een bekende tekst. Ontwaakt gij die slaapt. En sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. En dan ga je Bijbel doorzoeken, het Oude Testament. En dan vraag je je af, waar vind ik dat in het Oude Testament? Want Paulus die kende de schriften natuurlijk door en door. En dan blijkt dat je die tekst niet letterlijk terugvindt in het Oude Testament. Volgens veel verklaarders gaat het dan ook om een combinatie van teksten die Paulus gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan Jesaja 9, misschien is er wel uitgepreekt. In de tijd van Advent, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw van de dood, over dezelfde zal een licht schijnen. Heeft Paulus daaraan gedacht? Zou kunnen. Of Jesaja 60, maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dat zijn oud-testamentische teksten. Die Paulus gekend heeft, waar hij aan gedacht heeft. Of heeft hij aan de woorden van Jezus zelf gedacht? Hoe vaak heeft er Jezus niet gezegd dat ze moesten waken? Denk maar aan die nacht in welke hij verraden werd. Toen hij zijn eenzame strijd streed, als een worm en geen man, zijn ziel geheel bedroefd werd tot de dood toe. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, omdat de toorn van God over de zonde op hem gelegd werd. Hij, het lam van God, hij worstelde in de hof van Gethsemane. En hij stond op en ging naar zijn discipelen. En ze sliepen. Ze sliepen. Kunt gij niet één uur met mij waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. Want de geest is welgewillig, maar het vlees is zwak. Heeft Paulus daaraan gedacht? Dat zou ook kunnen. Ook Jezus riep op. Waakt, word wakker. Wrijf je ogen uit. Sta op, wees alert. Want de geest is welgewillig, maar het vlees is zwak. Gemeente, Paulus weet dat er zijn die de naam van Christus beleden hebben, maar die door eigen schuld duisternis over hun geestelijk leven gehaald hebben. Ze zijn ingedut. Misschien bent u het wel. Niet meer vol van de Heilige Geest. De kinderen van God zijn de aardeflessen gelijk geworden. Misschien was er ook wel in jouw leven een andere tijd. Toen het allemaal nog zo teer lag, weet je nog. Zondag, dat was een feestdag voor je. Onder het woord zijn. En dan dat woord indrinken als water. En je was er altijd vol van. 'S Morgens als je naar je werk ging, eerst de Bijbel open. En in de pauze, ook toen ging misschien wel de schrift open. Even voor jezelf 10 minuten. En bij alle dingen die je deed, je kon het niet zonder de Heere. Dan was dat een heerlijke tijd, dicht bij God leven. En toen die eerste keer, misschien wel aan het avondmaal, toen de hemel de aarde raakte. Ik heb u voorwaar in het heiligdom, voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Maar als we dan vanmorgen de balans opmaken en een nieuw jaar zijn binnengegaan, hoe is het er nu mee als het gaat om het geestelijk leven? Waar is die blijdschap gebleven? Die vreugde in God die er was. Dat nabije leven verbonden aan de genadetroon. Misschien geldt het wel van u, van jou ingetut. Opnieuw zo vervuld met de dingen van deze wereld. De Bijbel blijft steeds langer dicht. De binnenkamer wordt gemeden. Zelfs op zondag gaat er geen goed boek meer open. Hoe komt dat? Paulus is aan het woord. Geïnspireerd door de Heilige Geest. En hij roept het u en jou toe. Het is een bewogen oproep. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Want je leeft alsof Christus niet voor je gekruisigd en gestorven is. Zijn de zonden je dan niet de dood geworden? Om daar het leven weer in te zoeken. Het is alsof hij de shofar erbij neemt. De bazuin blaast. Met één langgerekte toon. Een gebroken geklank. Het is een alarmgeroep. Je moet wakker worden. Het is de hoogste tijd. Want zo wordt Gods naam niet groot gemaakt. Maar alleen gelasterd. Gemeente, wat hebben wij dat nodig? Ook in 2009. Ook deze kant van de prediking. Het ontdekkende element. Ook als het gaat om Gods kinderen. Als ze indutten. Als ze lauw worden. Wat is het dan nodig dat wij iedere keer weer bij de les gehaald worden. Wakker geschud worden. Opnieuw op het rechte spoor gezet. Het spoor van de gerechtigheid. Om de voetstappen van de Heer Jezus te drukken. We worden zo gemakkelijk slordig in het gebed. En vallen in slaap. En dat Petrus het bij het juiste eind heeft. Of Paulus. Dat blijkt later wel als Johannes een brief moet schrijven. Van de koning van de kerk aan Efeze. Vanaf dat eiland Patmos. Wat moet hij daar schrijven in die brief? Dit heb ik tegen u. Dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Het vuur van de liefde werd niet meer gezien. Hooguit misschien nog wat gloeiende kolen onder de as. Ontwaak, doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastig bijkomen. En uw kandelaar van zijn plaats. Weer. Ook dat kan niet ongestraft. Als Gods kinderen lauw zijn. Nooit blijven doorslapen. Ja, maar als God er zelf niet aan de pas komt, dominee. Oh ja, dat vrome geredeneren. En op die manier een geesteloos leven. Goed praten. Verdoezelen. En jezelf op de been houden. Met een vroom excuus. De Heere zegt, word wakker. Nu. Het is de hoogste tijd. Word wakker. En Christus zal over u lichten. Is je dat niet alles waard dan? En Christus zal over je lichten. Kijk wat de wereld van je vindt. Och ja, wat heb je eraan. Maar wat vindt Christus van mij? Wat vindt God van mij? Want daarover gaat het als er staat. En Christus zal over u lichten. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de hogepriesterlijke zegen die wij u straks weer mogen meegeven. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Wat betekent dat? Nou, misschien zat uw moeder of oma op oudejaarsavond alleen. Haar man overleden. En ze is een beetje verdrietig. Ik stel het me zomaar even voor. Ze is een beetje verdrietig. Ze overdenkt haar leven. En ze mist die. En ze mist die. En de kinderen zitten natuurlijk bij elkaar. En zij zit alleen. En dan zwaait de deur open. En er staat haar oudste zoon daarvoor. En wat gebeurt er? Je ziet het aan haar gezicht. Haar gezicht ligt op. Er komt een brede glimlach op haar gezicht. Ah, ben jij daar? Fijn dat je aan me gedacht hebt. Daar ben ik nu blij mee. Daar gaat het over. De Heere ziet het zo graag. Als zijn kinderen in volstrekte afhankelijkheid van hem leven. Als ze weer aan zijn voeten komen, zoals een Maria. Want toen Martha er wat van zei, hè? Ze moet toch ook wat doen, die Maria? Toen zei Jezus, doe haar geen moeite aan. Nee, zij heeft het goede deel verkozen. Dat van haar niet zal weggenomen worden. Dat ziet de Heere zo graag. En dan is het waar wat we gezongen hebben. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. God wil zo graag. Een vriendelijk en liefdevol vader voor zijn kinderen zijn. Die dagelijks aan zijn voeten komen. Die dagelijks vragen naar de Heere en zijn sterkte. En Christus zal over u lichten. Nou, mooie beloning is er niet. Een beloning uit genade. Maar wel een beloning. En Christus zal over u lichten. Begint er niet wat te branden van binnen. Ja, dat zou ik dan weer willen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Een hernieuwde ontmoeting met hem. De omgang met hem. Als je in je Bijbeltje leest en plotseling leg je je Bijbel zo even neer, weet je wel. En je kijkt omhoog. En alles wordt stil. En het gaat van binnen zingen. Looft God, looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. De Heere is mijn God en mijn koning. Maar gemeente, toch wil ik nog even verder. Want u zegt misschien, ja, dat is dan een tekst voor Gods kinderen. Ja, in de eerste plaats wel. Deze tekst. Ik weet niet hoe u hem al te gelezen hebt. Maar toch, als ik de kanttekeningen nog bijneem. Dan zegt de kanttekening dat deze vermaning ten dele de gelovigen aangaat. Die soms in algemene zonde kunnen slapen. De gelovigen die in de zonde kunnen slapen. Maar ook ten dele zij die nog in diezelfde zonde dood zijn. Dus ze doen dezelfde zonde. Gods kind slaapt erin. Het is wel ernstig blijkbaar. Maar Paulus gebruikt deze bewoordingen. Gods kind slaapt erin. En de ongelovigen die zijn er nog dood in. En zoals Gods kind opgewekt moet worden door de Heilige Geest die zal hebben. Zo moeten die dode zondaren ook opgewekt worden. Zoals een Lazarus opgewekt werd. Lazarus, kom uit. Want nu zijn er misschien die zeggen, ja maar dominee. Die gemeenschap met de Heer ken ik helemaal niet. Eerlijk gezegd, ik sta daar buiten. Heb u dan ook een boodschap voor mij? Ja. Dan pak ik opnieuw de shofar erbij. En wil ik als het ware nog harder schreeuwen. En nog meer kabaal maken. En u en jou toeroepen, ontwaakt. Gij die slaapt, staat op uit de doden. Ja, maar helpt dat dan? Nou, Jezus heeft gezegd, voorwaar zeg ik u. De ure komt en is nu. Dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dan ben je naar de kerk gekomen. Totaal je gedachten niet bij de Heer. Geen verlangen naar zijn dienst. Het was maar een stukje traditionalisme. Het is weer zondag. Ze zien het zo graag als ik op mijn plekje zit. En dan gebeurt het. Dan is die timmerman, hè, die grote kristalpaleis was te geloven. Waar Spurgeon ging preken. Hij moest het geluid even testen. Waar hij de volgende dag zou preken voor duizenden mensen. En hij dacht, wat zal ik even zeggen? En hij riep, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Er was een timmerman bezig. Die van God nog gebod wist. En God gebruikte dat woord. Voor die man tot bekeer. Zo kan het ook vanmorgen zijn. Ontwaakt gij die slaapt. Het is mijn roeping namelijk om u wakker te roepen. Ja, maar dat kan een dominee toch niet? Nou wel, als je grote gedachten van God hebt. Nee, niet die dominee kan dat. Maar het woord dat hij verkondigt. Daardoor doet de Heere grote dingen. Het is een kracht van God tot zaligheid. Denk bijvoorbeeld aan die vallei vol dorre doodsbeenderen in Ezechiël 37. Dan moet Ezechiël moet die preken tegen dorre doodsbeenderen. Wat heeft dat nou voor zin? Ja, doe het maar, want het is opdracht. En dan komt er beweging in. Ze komen bij elkaar. Er komen zenuwbanen op. Spierweefsel en hart. En dan gaat de geest ook waar. Zo werkt de Heer. Heb je er nog nooit iets van gemerkt dan? Onder de preek trekt de Heilige Geest aan je jas, hoorde ik eens een dominee zeggen. Dat is een beetje zwak uitgedrukt, maar hij bedoelde het goed. Zo werkt de Heilige Geest. Hij staat aan de deur en hij klopt. En hij laat je zien waar het echt op aankomt, want het gaat op een eeuwigheid aan. Ik ben consulent in Oude Kerk aan de IJssel. De zondag voor kerst. Gingen 5 jonge mensen met de auto naar Ouddorp. Hun zus zou daar dopen. Ze hebben nog wat gedronken bij hun zus na de dienst en ze zijn naar huis gegaan. En op de ringdijk bij Ouderkerk, bij Lekkerkerk, gebeurde een vreselijk ongeluk. 1 jongen op slag dood, 29. En een meisje van 29 in het ziekenhuis overleden. Andere jongen ligt nog steeds ernstig gewond in het ziekenhuis. En voordat het jaar voorbij was, waren ze allebei begraven. 29. Het is de hoogste tijd. Ontwaak. Denk eens na. Hoe zal het zijn als ik God zal ontmoeten? Zal ik dan kunnen bestaan voor een God die alles van me weet? Als de boeken opengaan, mag ik dan schuilen achter de Heer Jezus? Mag ik dan weten, zijn bloed heeft ook mij vrijgekocht? Vlug dan tot Christus. Let op de verloren zoon die tot zichzelf kwam en zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, want je bent in groot gevaar. Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot. Waarom? Waarom? Want wie kiest, o verdwaasde, voor het leven de dood? Ons leven is een damp. En de dood wenkt ieder uur. Ja, maar God moet dat doen hoor. Durf je het echt te zeggen? Moet de Heere dan niet zeggen, wat is er nog meer aan mij heen gaat te doen, het welk ik aan haar niet gedaan heb? Durf je dat straks ook te zeggen? Ik wilde wel, maar u wilde niet. Heeft geen lust in je tand. Vandaar die bewogen oproep. Het is diezelfde Paulus die in 2 Korinthe 5 smeet. Van Christus wegen. Laat je met God verzoenen. Laat je met God verzoenen. Het kan nog. Straks is het te laat. Ik las van een man die een bezoek bracht aan de Niagara watervallen. En toen zag hij een bootje. Met een man erin, een indiaan. En die sliep. En hij bleef maar doorslapen. En het werd gevaarlijker, gevaarlijker. Totdat hij bij de waterval kwam. En toen raakte dat bootje een rots. En toen werd hij wakker. En hij ging staan en hij greep zijn roeispanen. Maar toen was het te laat. Toen was het te laat. Hij werd meegenomen met het water. Ontwaak, gij die slaapt, word wakker. Het gaat om je ziel. Weet je wie ook te laat wakker werd? Die rijke man. En de arme Lazarus. Hij werd wakker. En hij sloeg zijn ogen op. In de hel. Word wakker. En als we dan wakker worden, dan ga ik ook eindigen. Wat gebeurt er dan? Nou, dan moet u maar eens even vergelijken die eerste versen die we gelezen hebben en de laatste versen die we gelezen hebben. Wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan we voorzichtig wandelen. Dat is vers 15. Denk daar zelf nog maar eens over na wat dat is. Voorzichtig wandelen. Dat hoort bij een christen. Dan gaan we in vers 16 de tijd uitkopen. Dan zit je niet heel de avond films te bekijken en je tijd te verknoeien. Met de grootste onzin. De tijd uitkopen. Dat is het tweede. En er worden nog een paar dingen genoemd. In de derde plaats. Onze feestjes zien er ook anders uit. Nee, roddelen is ons ding niet meer. Schunnige praat al helemaal niet. Paulus zegt, hoe moeten we dan wel bij elkaar zijn? Zing met elkaar psalmen en geestelijke liederen. En doe dat met aangenaamheid in je hart. God tot eer. En dan nog iets. Dankende ten alle tijd over alle dingen God en de Vader. Nou, als het dan gaat om goede voornemens voor 2019. Zing eens wat vaker met elkaar. Zing eens wat vaker met elkaar. Dat hoort bij het christenleven. Hier lezen we het. En maak God groot. Dank God in alles. En dat laatste. Wees elkander onderdanig. In de vrezen van God. Elkaar niet onnodig moeilijk maken. Dat hoort niet bij de Heer. Waar liefde woont. Daar gebiedt de Heer zijn zegen.